Nog een mededeling, gemeente. We willen u herinneren aan de extra collecte die volgende week zal worden gehouden, zo de Heere wil. Die extra collecte zal bestemd zijn voor het christelijk onderwijs. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 141, de versen 1 en 2. Psalm 141, de versen 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee met opgeheven handen. 1 en 2 van Psalm 141. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daaraan zingen we uit Psalm 27 het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze avond tot ons komt vanuit het eerste boek van de schriften, namelijk het boek Genesis, het 18e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 33. We noemen nu Genesis 18, de versen 16 tot en met 33 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 18, te beginnen bij het 16e vers. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe, en Abram ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heren: terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abram bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. En Abram trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulken ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere: zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer nog voort tot hem te spreken. En zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40 wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreken. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven, om der 20 wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken. Dat ik alleenlijk ditmaal spreken, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven, om der 10 wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de schriftlezing, gemeente. In onze serie preken over het leven van de aartsvader Abraham zijn we toegekomen aan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. En de tekst kunt u vinden in de versen 23 tot en met 33. Genesis 18, de versen 23 tot en met 33. Zoals gebruikelijk zullen we niet het hele gedeelte opnieuw lezen, maar alleen het eerste en het laatste vers van dit schriftwoord. Genesis 18, te beginnen bij vers 23. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Tot en met de 33ste vers. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. We willen de Heere vragen om zijn zegen, gemeente, en behalve de voorbeden voor de zieken in de gemeente, willen we ook een van de predikanten van onze kerken aan de Heere bijzonder opdragen. Dat is dominee T.M. Hofman, die deze week bevestigd zou worden in de gemeente van Rijnsburg, maar in plaats dat hij bevestigd werd, die dagen in het ziekenhuis moest doorbrengen, omdat bekend geworden was dat hij leidt aan een ernstige bloedziekte. Zullen we Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u. En laat het mogen zijn met diep ontzag. Want als wij lezen hoe uw vriend Abraham, aan wie u uw hart openbaarde en het diepst van uw raad onthulde, hoe hij u aansprak. Hoe past het dan ons om in diepe ootmoed tot u te naderen? Ons te onderwinden om tot u te naderen, omdat ook wij stof en as zijn. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij dat ook zo zien. Want wij moeten het u belijden dat de zonde zo doorgewoekerd is in ons leven, dat wij blind zijn in de dingen van uw woord, dat wij ook niet weten wie we zijn voor u. Wil onze ogen daarvoor openen, opdat wij beseffen dat we zondaren zijn en dat er een ontzaglijke kloof is tussen u de heilige en ons zondige mensenkinderen. Heere, leer ons zo ons voor u verootmoedigen, dat wij inderdaad in het stof voor u buigen en belijden dat wij het voor u verzondigen, ja schuldig staan voor u. Maar wil ons ook het gebed leren om die genade die bij u vandaan komt, dwars door alle bergen van schuld heen en over alle kloven van ongerechtigheid heen. Heere, denk aan ons in uw genade. Want wanneer u met ons zou doen naar onze zonde, niemand van ons zou voor u kunnen bestaan. Dan zijn we eigenlijk niet beter dan die 5 steden die u dreigde te vernietigen, daar in het zuiden van de vlakte van de Jordaan, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, Zoar. Want al zijn we bewaard voor die specifieke zonde, of voor die uitbrekende zonde, ons hart is niet anders. Heere, wie kan bestaan? Maar zou u dan genade willen bewijzen? Om Christus wil, de enige borg en zaligmaker, die gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden, degene die niet naar u vragen en niet naar u zoeken. Heere, wil dan om Jezus wil vanavond in ons midden zijn en de koorden van uw evangelie, trekkende koorden, het net van uw evangelie onder ons uitzetten, opdat velen gevangen mogen worden in het net van het evangelie en behouden mogen worden, gereinigd en gered door het bloed van Christus Jezus, dat alleen van alle zonden reinigen kan. Wil u zelf in ons midden zijn, ons in de prediking van uw woord gedenken. Geef wanneer we dit ontroerend gebed, deze voorbeden voor Sodom overdenken, dat we de diepte mogen verstaan, dat we de grenzen van die voorbeden mogen eerbiedigen. En dat we ook, Heere, in het uitdragen van de boodschap iets van mee mogen nemen, ervaren mogen. Dat u op het gebed toch wonderen doen wilt. En dat u ondanks zonde en schuld toch nog aan verlorenen wil denken. Heere, schenk dat niet alleen in het uitdragen van de boodschap, maar schenk het ook in het luisteren, wanneer wij ernstige dingen zullen horen, maar ook een woord zullen beluisteren waarin die ene naam genoemd wordt. Een woord ook daarom wat zoveel troost bevat. En Heere, geef dat wij allen veel met dit woord op de knieën mogen komen. En gaan smeken voor onszelf, voor het behoud van onze ziel, maar ook smeken voor anderen. Zoals Abraham bad voor Sodom. Heere, geef dat er zo ook onder ons veel voorbidders en voorbidsters mogen zijn, die bidden van u leren en die ook de nood van zichzelf en van hun gezin en van hun familie en van de gemeente en van de kerk aan u de Heere opdragen. O, laat uw kinderen veel in het gebed mogen zijn. Veel ook zulke voorbidders. Heere, geef ze bijzonder ook onder ons. We willen vanavond ook, zoals we dat gewoonlijk doen, de voorbeden doen voor velen uit ons midden. Zoals we hier zijn, Heere, dragen we elkaar aan u op. We zijn als gemeente samengekomen. Wil u ieder die hier in de kerk is zegenen en door uw woord aanspreken, vermanend, bestraffend, bemoedigend, onderwijzend, vertroostend. U weet wat we nodig hebben. Denk ook aan de velen die met ons meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Geef ook hen uw zegen. Wees bijzonder met hen die moeite en zorgen kennen. U kent de moeite en de zorgen van allen die korter of langere tijd geleden een verlies moesten lijden. Weduwen en weduwnaars, zij die een kind moeten missen, of die een vader of moeder ten grave droegen. Heere, wil u hen vertroosten en nabij zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. Er zijn er velen onder ons die ziek zijn, sommigen nog jong, anderen al oud, sommigen heel oud. Wil u ze alle gedenken, Heere, naar de ziel en naar het lichaam. We denken dan heel in het bijzonder aan zuster Van Loon, die in Rotterdam een behandeling ondergaat. Ze mocht aan het einde van de week een ogenblik thuis zijn en daarin zien we toch uw goedheid. Maar u weet, de zorgen die nog overblijven, wil u de behandeling zegenen, haar sterken, nog uitkomst geven, maar bijzonder ook uw genade schenken. Ook onze bejaarde zuster Verwij dragen we aan u op, die al zoveel weken ernstig ziek is en wier krachten minder en minder worden. Heere, wil u, nu het einde naderbij lijkt te komen, haar bijzonder nabij zijn. Sterke, de pijnen draaglijk doen zijn, maar bijzonder schenk gij haar uw genade. Wees ook met zuster Westdijk's sprong, die de periode die voorbij is, sterk teruggegaan is. U kent haar omstandigheden. U weet van alle noden af. Wil u haar gedenken, Heere, en wil u haar nabij zijn. Wil u haar bijzonder nabij zijn met uw goddelijke ontfermingen. En dat in alle stilte haar hoop alleen van u mag zijn. Denk aan haar en aan allen die haar lief zijn. We smeken u ook, wees u met broeder Human, die in het ziekenhuis werd opgenomen, betrekkelijk onverwacht deze week. Heere, wil u geven dat nu hij onderzoeken moet ondergaan, de uitslag verblijdend mag zijn en wil u de middelen gebruiken. En wees ook hem en al de zijnen bijzonder in deze omstandigheden nabij. Ontferm u ook over zuster Bakelaar, die herstellende is in het ziekenhuis. Wees u ook met zuster Van Wezel, die ook langzaam wat op mag knappen in het ziekenhuis. Wil u geven dat het herstel door mag gaan en wil u hen allen nabij zijn in uw gunst. We dragen ook onze ambtsbroeder dominee Hofman aan u op, die de 2 weken die voorbij gingen zoveel heeft moeten meemaken samen met zijn vrouw. Wil u, Heere, hen nabij zijn? Zou u willen geven, wanneer deze week vermoedelijk een ernstige operatie plaats zal moeten vinden en verdere onderzoeken nog wachten op de uitslag, willen geven dat alles mee mag vallen, dat alles nog een wending ten goede mag nemen en dat hij, kon het zijn, binnen niet al te lange tijd in zijn nieuwe gemeente bevestigd mag worden. Heere, bewaar zijn leven en geef hem nog krachten en ook sterkte om in de dienst voort te gaan. Maar we bidden bijzonder, Heere, wil u hem nabij zijn in uw genade. Nu hij en zijn vrouw veel te verwerken hebben. O Heere, wil u ook dan laten zien dat u het zijt die zelfs in de zwaarste noden nabij kunt zijn en wilt zijn in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En dat hij de kracht van uw woord en de troost van uw geest bijzonder ook in deze tijd mag ervaren. Denk ook aan die gemeente die deze week toch wel heel bijzonder werd opgeschrikt. Nu de bevestiging en intrede niet door kon gaan, laat ook daar door uw zegen iets van deze diepe en moeilijke weg mogen achterblijven. Vruchten van geloof en van bekering. We bidden u, o Heere, niet alleen voor onze kerken, we bidden u ook voor de kerken wereldwijd en het werk in uw koninkrijk. We denken dan vanavond heel in het bijzonder aan het werk van de kerken achter het voormalige ijzeren gordijn in de vroegere Oostbloklanden. En Heere, wil u dan bijzonder zijn met de kerken in Roemenië. Deze week hopen weer enkelen uit ons midden een tocht te ondernemen. Wil u, wanneer zij daarheen zullen gaan om hulp te bieden en goederen en hulpmaterialen te brengen, hen sparen en dragen en veilig daar brengen en ook over meer dan een week de bestemde tijd weer terugbrengen. Wil u geven, Heere, dat de tocht gezegend mag worden en wil u bijzonder ook in die zwaar beproefde streken en onder die zwaar beproefde kerken uw koninkrijk uitbreiden. Heere, geef dat wij het toch voortdurend mogen beseffen dat we zoveel goeds van u ontvangen. Vrijheid en onderhoud van ons leven, welvaart en vrede. Heere, dat het niet tegen ons mag getuigen. Dat wij het ook niet mogen misbruiken naar het goeddunken van ons eigen zondige, schuldige hart. Maar wil u ons leren, ook als Nederland, te zoeken dat wat waarde heeft voor de eeuwigheid, de dingen die boven zijn. En wil u, o grote koning, op ons en op onze kinderen neerzien in uw gunst. Want we bidden al deze dingen niet omdat wij het waard zijn. We moeten u belijden midden in deze wereld, midden in ons land en volk waar zoveel ongerechtigheid is en wetsontaarding en wetsverachting leven wij met een hart wat niet beter is, met een schuld die niet minder is, met zonden die even zwaar zijn. Heere, wil u dan aan ons denken, niet zoals we zijn in onszelf, maar in het bloed van de Heere Jezus. En wil u ons opzoeken vanavond in die pleitende borg en zaligmaker, wiens voorbeden eeuwig blijft en eeuwig kracht heeft, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Getrouwe hoge priester, Heere Jezus Christus, ontferm u over ons en kom door uw geest mee in de prediking van uw woord. We vragen het om uw naams wil, uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, en dat zal zijn uit Psalm 143, de versen 2, 7 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, het derde vers. Kennen we dat nog wel, gemeente, de voorbeden? Want je hoort het niet zoveel meer zeggen. Als iemand in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeert. Dominee, ik kan die man, die vrouw, maar niet loslaten. Ik moet steeds maar voor hem of voor haar bidden. Je komt het ook niet zoveel meer tegen. dat je hoort spreken over kinderen van veel gebeden. Zoals dat eens gezegd werd van Augustinus, weet u wel, zoveel eeuwen geleden. En je hoort het ook niet zoveel dat mensen met de nood van de gemeente en de nood van de kerk, de troon der genade, als het ware niet los kunnen laten. Misschien zegt iemand, dat weet u niet. Want zulke dingen blijven vaak verborgen. Daar loop je niet mee te koop. Daar hebt u wel gelijk in. En daarom stel ik het maar als een vraag aan u en ook aan mezelf. Kennen we dat nog? De voorbeden. Dat de nood van iemand of van de zaak van de Heere ons zwaar op het hart gebonden wordt. Weet u wie dat wel kende? Abraham, de vader van de gelovigen. En die bad voor Sodom. En daar willen we vanavond een ogenblik bij stilstaan. Abrahams voorbeden voor Sodom. Heel eenvoudig willen we op twee dingen letten. Allereerst op de inhoud van die voorbeden. En vervolgens op de grenzen van die voorbeden. De inhoud van die voorbeden. En dan denken we bijzonder na wat Abraham nu eigenlijk vraagt. En de grenzen van die voorbeden. Dan gaan we nadenken wat het nu eigenlijk te zeggen heeft dat dat gebed van Abraham toch niet verhoord werd. Ja, het is inderdaad zo dat we in dit schriftgedeelte erop gewezen worden dat Sodom, de stad daar in het zuiden van de Jordaanvlakte, ooit eens bezoek gehad heeft van engelen. Ze hebben dus onwetende engelen geherbergd daar in Sodom. Nee, daar hadden ze niet om gevraagd. Die engelen waren eigenlijk helemaal niet uitgenodigd. Of misschien toch wel. Want ook al hadden de inwoners van Sodom Lot in kluis er helemaal niet op gerekend dat er engelen zouden komen, toch was er een verborgen roepstem naar de hemel gegaan, waardoor die engelen als het ware gedwongen werden om Sodom te bezoeken. En dat was de stem van de zonde van Sodom. Daar hebben we het de vorige week over gehad. Dat die zonde van Sodom als het ware een stille stem hadden. En het geroep van die zonde was tot in de hemel doorgedrongen. En nu zond de Heere die engelen om naar Sodom te gaan en te onderzoeken. Alles wat betrekking had op de ongerechtigheid van die steden. En u weet, die engelen die uitgezonden worden, die waren samen met de Heere zelf bij Abraham op bezoek geweest. En als ze dan staan op de rand van het gebergte, waarin de verte de vijf steden in de zuidelijke Jordaanvlakte liggen, dan vertrekken die twee engelen in de richting van Sodom en dan blijft Abraham met de Heere alleen achter. En als Abraham bij de Heere alleen staat, dan wordt ons op een bijzonder aangrijpende wijze duidelijk wat voor een intieme verhouding, een verborgen omgang er is tussen Abraham en de Heere. Dan laat de Heere Abraham in zijn hart zien. Dan zegt hij, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? En dan gaat de Heere ook aan Abraham bekendmaken dat hij voornemens is om Sodom en de andere steden daar in de Jordaanvlakte te vernietigen. Want hun ongerechtigheid is zwaar en groot. En als Abraham dat gehoord heeft, wat zegt Abraham dan? Zegt hij dan, wel, die zonde is inderdaad verschrikkelijk. Het is volkomen terecht dat dat gaat gebeuren. Nee, dat zegt Abraham niet. Al zegt hij ook niet dat het niet terecht is. Zegt Abraham dan, wel, dan zal Lot ook wel omkomen met die steden van Sodom en Gomorra. Dan had hij maar mij de eerste keuze moeten laten. Hij heeft het er zelf naar gemaakt. Nee, ook dat zegt Abraham niet. Abraham gaat voor een stad wier goddeloosheid hij goed weet. En voor zijn neef Lot, die hem ook niet zo behandeld heeft zoals het zou moeten. Hij gaat voor heel die stedenbond daar in het zuiden van de Jordaanvlakte bidden. Voorbeden doen. Pleiten. Nu is er verschil van mening of we hier, wanneer we deze geschiedenis zo lezen, werkelijk moeten denken aan een gebed van Abraham tot de Heere. Of dat het meer de vorm had van een gesprek. Ach gemeente, het is eigenlijk niet zo belangrijk. Wanneer we de woorden van Abraham op ons in laten werken, dan krijgen we toch sterk de indruk dat deze woorden het karakter hebben van een smeekgebed, van een bede. En dan gaat Abraham als het ware in het gebed, zo zullen we het dan maar noemen, dan gaat Abraham als het ware in het gebed worstelen met de Heere. Het is een heel dringend gebed, waarin Abraham een dringend beroep doet op de Heere om toch rechtvaardig te zijn. En niet de rechtvaardige te laten omkomen met de goddeloze als zij Sodom gaat straffen. Maar ook al is het een heel dringend gebed waarin Abraham er bij de Heere op aandringt om rechtvaardig te zijn, toch treft ons als eerste in de woorden dat Abraham de Heere zo aanspreekt in diepe eerbied. U vindt dat vooral in vers 27. En Abraham antwoordde en zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, terwijl ik stof en as ben. Abraham, de vader van alle gelovigen, aan wie de Heere hier zijn hartsgeheimen, zijn raadsgeheimen bekend maakt. Abraham, die zo intiem met de Heere verkeerde, dat hij Gods vriend genoemd wordt in de Bijbel. Abraham blijft die ontzaglijke afstand tussen de Heere en zichzelf beseffen. Ik onderwinde mij om te spreken, terwijl ik stof en as ben. Zullen we dat vandaag niet vergeten? Juist nu we in onze dagen, in gedrukte preken en gedrukte meditaties soms een manier van spreken over God en tot God aantreffen, die zo gemeen is in de zin van gemeenzaam, dat het lijkt alsof we het hebben tot onze buurjongen. Dat is ontzettend. God onterend. Zonde tegen het derde gebod. Want God is in de hemel. En gij zijt op de aarde. Laten uw woorden weinige zijn. Zelfs al zijn we een kind des Heren. Zelfs al zijn we een vriend van God zoals Abraham was. Laat er altijd eerbied blijven. Want God is in de hemel. En dat niet alleen. Abraham spreekt niet alleen in diepe eerbied. Abraham pleit ook op de deugden van de Heere. Dat is misschien een wat oude uitdrukking tegenwoordig. Vroeger werd daar veel over gesproken. En vroeger werd dat ook meestal heel nadrukkelijk grondig geleerd over de deugden of de eigenschappen van God. Dat moeten we eigenlijk vandaag ook nog maar weten. En die deugden en die eigenschappen van God, dat zijn Gods volmaaktheden. Zijn recht en zijn genade. Zijn heiligheid. Zijn alomtegenwoordigheid. Zijn wijsheid, al de deugden van God die in de Bijbel genoemd worden. En u treft dat vaak aan in de schriften, wanneer de heiligen uit het Oude of Nieuwe Testament de Heere aanroept in de gerechtigheid en de barmhartigheid van de Heere. En hij het van die ervoor zou zijn. Hij ontkent niet dat er geen reden zou zijn dat Sodom van de aarde zou worden weggedaan. Hij probeert ook niet de zonde van Sodom wat te verkleinen. Nee, dat erkent deze Abraham. Hij zegt, alleen Heere, als u dat zou doen, die stad vernietigen, van de aarde wegvagen. Heere, denk dan toch aan de rechtvaardigen. Denk dan toch aan degene die u vrezen. Het zou toch onrecht zijn, Heere. Nee, niet dat u Sodom wegvaagt, maar wel dat u de rechtvaardige met de onrechtvaardige van de aardbodem verdoet. Heeft Abraham aan Lot gedacht? Zeker. Maar het blijkt duidelijk uit het verloop van wat hij verder zegt, dat hij misschien aan meer gedacht heeft dan Lot. Althans gehoopt heeft. Dat er in die 5 steden nog meer rechtvaardigen zouden zijn dan Lot. En daarom zegt hij, Heere, het zou onrechtvaardig zijn. Als diegenen die in Sodom wonen, hoeveel er zijn, dat weet ik niet, dat weet u alleen. Maar als u met de goddelozen de rechtvaardigen zou ombrengen. Hij bidt dus dat de rechtvaardigen behouden mogen worden. Maar u ziet het, niet alleen dat. Want als hij bidt om het behoud van de rechtvaardigen, dan breidt langzaam maar zeker zijn gebed zich uit. Dan zegt hij, Heere, bewaar dan de stad voor de rechtvaardigen. Spaar dan met de rechtvaardigen ook de onrechtvaardigen. En dan gaat Abraham met de Heere worstelen. En dan vindt u die ontroerende onderdelen van dat gebed, Heere, al zijn het er maar 50. Zou u dan niet voor 50 de stad sparen? Heere, al zijn het er 45, al zijn het er 40, 30, 20, 10. Heere, zou u om die 10 de stad dan niet sparen? Kijk, daar hebt u Abraham de gelovige. Abraham de man des gebeds. Abraham die hier worstelt in het gebed met God. Dat zijn geloofsworstelingen. U vindt die meer in de Bijbel. Worstelingen met de Heere. O, ze hebben verschillende manieren of verschillende manieren vinden ze hun uitdrukking. Hier vinden we dat Abraham pleit dat de Heere de stad spaart ter wille van de rechtvaardigen. In Daniel 9, daar hebt u ook zo'n worstelend, pleitend gebed. Waarin Daniel pleit dat de Heere het volk in de ballingschap terug mag zenden uit de gevangenis vanwege zijn belofte. Of in Jeremia 14, daar leest u dat Jeremia bidt om regen in een tijd van grote droogte. En dan smeekt Jeremia of de Heere het doen wil om zijn naams wil. En u hebt ook zo'n worstelend gebed, het meest ontroerende voorbeeld, in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan zijn die soms korte, maar heel vaak langere gebeden, zoals hier van Abraham. En zoals dat lange gebed van Daniel. Dat zijn gebeden waarin u iets ziet van wat er in het hart van die mensen leefde. Dan staat er geen woord te veel in. Dan is het ook geen nutteloze herhaling. Alles wat we hier zo lezen over die 50 en die 45 en die 40 en die 30. Dan leest u daar iets in. Van het voortdurend worstelen. Van het steeds maar weer de zaak aan de Heere voorleggen. Van het erkennen van onze zonde. Maar van het pleiten op genade. Kennen we dat ook in ons eigen leven? Iets van dat worstelende, aanhoudende pleiten. Zoals in het geval van die oude man die de boodschap gekregen had dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij was een man die de Heere vreesde. En die kon vertellen wat de Heere in zijn leven gedaan had, van zijn 18e jaar af. Maar toen hij die boodschap kreeg, alles in. En het was ook geestelijk donker. En zijn dochter komt iets te vroeg voor het bezoekuur. Hij lag alleen op een kamertje. En de deur stond een beetje open. En ze zou naar binnen gaan en ze hoorde een stem. Ze dacht, hé, vader, bezoek. Toen luisterde ze nog wat beter. En toen lag hij doodziek als hij meteen al was. Met de Heere te pleiten. Heere, is het toen niet waar geweest? Is dat woord waaruit ik zoveel troost heb mogen putten niet waar geweest? Is dat moment waarop ik door alle nevels heen een blik mocht slaan op die gezegende koning, de Heere Jezus Christus, niet waar geweest? Heb ik me dan bedrogen? U begrijpt wel, die dochter is maar stilletjes weggegaan. Maar het is wel zo geweest dat enkele dagen later de Heere die oude man heel nadrukkelijk en heel krachtig en genadig op het gebed uit die diepten gehaald heeft en heeft laten zien dat hij dezelfde was en bleef tot in alle eeuwigheid. Kennen we dat worstelende, dat aanhoudende gebed? Ja, zegt u, maar dan kom ik toch met een probleem wanneer ik hier over dat worstelende gebed van Abraham hoor. Want inderdaad, dat is het. Een worstelend, aanhoudend, pleitend gebed. Maar Abraham bidt dan toch of die stad bewaard mag worden ter wille van de rechtvaardige. En dan noemt hij aantallen, het gaat van 40 tot aan 10. Is het dan zo dat de Heere een stad spaart ter wille van mensen? Ter wille van zijn kinderen? Het is toch zo dat de Heere alleen maar genade kan bewijzen en alleen maar zijn langmoedigheid, zijn geduld kan bewijzen ter wille van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus? Waarom bidt Abraham dan, Heere, spaar die stad ter wille van de rechtvaardigen die erin zouden zijn? Wel, dat is een vraag waar we vanavond nog iets van moeten zeggen. Laten we één ding heel nadrukkelijk vaststellen, gemeente. Dat de rechtvaardigen, als er nou eens 20 rechtvaardigen in Sodom geweest zouden zijn, dan zou de Heere die stad gespaard hebben. Want dat heeft hij zelf gezegd. Maar dan zou hij die stad nooit gespaard hebben, omdat die rechtvaardigen dat verdiend hadden. Dat moet u goed vasthouden. Nooit omdat die rechtvaardigen dat nu zouden verdienen. Of omdat de aanwezigheid van 20 rechtvaardigen de zegen van God zou garanderen. Zo ligt het niet, want dan zouden mensen ons zalig kunnen maken. Of mensen ons een zegen kunnen schenken. Het wordt wel eens gedacht. Ik weet nog goed dat toen ik pas in Canada was, toen was er een jong meisje van zo'n jaar of 16 die graag nog eens een keer naar Holland zou gaan om daar de wortels van haar familie te zien. Ze was er nog nooit geweest, maar ze durfde niet te vliegen. Want ze was doodsbang dat er met dat vliegtuig iets zou gebeuren. Ze had zomaar een geweldige vrees. En toen zei ze heel simpel tegen haar moeder, als onze nieuwe dominee nou in dat vliegtuig zou zitten. Want ik geloof wel dat die hier nog werk moet doen. Dan zouden we zeker veilig aankomen. En veilig terugreizen. Ja, zoiets kun je wel eens denken. Als er nou een kind van God mee zou gaan, dan zal het goed gaan. Maar zo is het niet. Een kind van God, de aanwezigheid van een kind van God, de aanwezigheid van zo'n rechtvaardige garandeert niet dat God zegen schenkt. Nee, als er 20 rechtvaardigen in die stad geweest waren, had God de stad gespaard. Maar alleen uit genade. Maar waarom bidt deze man, deze Abraham dan, Heere, doe het om der vijftige, doe het om der twintige wil, als die rechtvaardige, de sparende hand van God, de bewarende hand van God niet verdienen? Wel omdat het wel zo is. En dat voelt u eigenlijk in dat gebed toch aan, hoop ik, dat Abraham er diep van overtuigd is. Dat de aanwezigheid van het volk van God in een samenleving, in een stad, in een dorp, in een land, dat dat van de grootste betekenis is. De gedachte is deze. Dat wanneer er vele kinderen van God zijn, dan zal de Heere zo'n stad zegenen ter wille van het volk dat hij daar heeft. En wanneer de kinderen van God er niet zijn, ja, dan kan de zonde losbreken en uitbreken. Dan is het zout der aarde weg. Wij zeggen dat vaak zo niet. Gods volk, dat zijn de kurken waarop de wereld nog drijft. De kinderen van God, met andere woorden, dat is de reden waarom de Heere de wereld nog spaart. Niet dat ze dat verdienen, maar hij wil zijn volk zalig maken. En omdat hij zijn volk zalig wil maken, zegent hij deze aarde. Beschermt hij, is hij geduldig over Sodom. En daarom zijn het de heiligen, de rechtvaardigen, waarom de Heere toch een volk, een land, een stad, Sodom, nog zou kunnen sparen. U moet daar maar eens over denken. Ook in het licht hiervan dat de Bijbel nadrukkelijk zegt dat wanneer de rechtvaardigen worden weggenomen uit een samenleving, dat dat dan een heel erg teken is. Als er veel kinderen van God sterven en je merkt weinig dat er anderen tot bekering komen, dan is dat een teken van Gods oordeel. Dat wordt diep indringend onder woorden gebracht in het eerste vers van Jesaja 57. De rechtvaardige staat daar, komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand is die erop let dat de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwade. Iets waar je vandaag ook wel eens met vrees soms aan kunt denken. Er is niemand die het ter harte neemt dat de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad. Want vergeet het niet, als de godsvreze minder wordt, het aantal rechtvaardigen, het aantal van Gods kinderen minder wordt, dan gaat het zout weg. Dan gaan de kurken weg. Dan worden we als stad, als dorp, als land, als volk overgegeven aan de geest van het vlees. Aan de zonde van Sodom. En zo krijgt het gebed van Abraham diepe betekenis. De rechtvaardigen verdienen niets. Maar de aanwezigheid van vele rechtvaardigen is als het zout, als de kurken. En om hen zal God sparen. Gemeente, hoe is dat onder ons? Hoe is dat in onze samenleving? Zien we dat nog? Pleiten we nog dat we bekeerd mogen worden? Of klagen we alleen, zoals je het in sommige kringen wel eens hoort? Ach, je hoort haast nooit meer dat er iemand bekeerd wordt. En de geest van de Heere trekt zich terug. Beseft u dan niet, als dat alleen maar een dode klacht blijft, dat het scherpe woord van Jesaja ook op u, ook op jou van toepassing is. En er is niemand die het ter harte neemt dat de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad. En er is niemand die het inziet dat juist het feit, als u weinig hoort over geestelijk leven en geestelijke doorbraak, dat dat een geweldige roepstem van de Heere is, bekeert u, want waarom zoudt gij, Sodom, sterven? Laten we deze dingen toch niet licht achten. Want klagen, als het niet uit ons hart komt, en niet uit een verbroken ziel komt, ach, dat kan zo goedkoop zijn. Dat kan zo oppervlakkig zijn. Want we kunnen er zo weer mee verder leven. En komen niet naast Abraham terecht. Heren, om der vijftige wil. Heren, om der tiende wil. Spaar de stad. Werk nog krachtig. Geef nog genadetijd. Toon uw geduld nog. Met de verworde, wetteloze samenleving hier in het Westen. Met mensen die eten, drinken, vrolijk zijn, zich vergapen aan het entertainment van deze wereld. En nergens anders aan denken. Heren, denk aan Sodom. Denk aan Nederland. Denk aan ons. Denk aan onze kinderen. Wees nog geduldig. Gedenk in toorn aan het ontfermen. Ja, zegt u, maar dat gebed van deze man, deze Abraham, dat werd dan toch maar niet verhoord. Nee, dat werd niet verhoord. In die zin althans. Dat Abraham toen hij tot 10 gedaald was, wist dat hij niet verder mocht gaan. Hoe hij dat wist, dat lezen we niet. U hier niet. Nee, inderdaad, als u zegt, Abraham ging niet verder dan de wil van God, dat leest u hier zo letterlijk niet. Maar als u de woorden weegt en op u af laat komen, dan zegt u, Abrahams ontroerende gebed, dat loopt naar zijn hoogtepunt toe. En als Abraham dan het getal 10 noemt, dan weet hij dat hij, als hij verder zou gaan, tegen de wil van God in zou bidden. Want ieder gebed, ieder pleidooi om genade, om gunst, om barmhartigheid, dat mag gebed zijn in het U wil geschieden. Al het smeken om zegeningen voor onszelf, voor onze kinderen, zegeningen voor de gemeente, zegeningen voor ons land en voor ons volk, dat heeft als grens het U wil geschieden. U vindt dat herhaaldelijk in de Bijbel uitgedrukt. U leest bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament dat wanneer wij bidden naar de wil des Heren, dat hij dan zal verhoren. En de Heere Jezus Christus heeft zelf in het allervolmaakste gebed leren bidden om kostbare zegeningen. Maar dan wordt daar als grens aan toegevoegd. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En hierin is het ontroerende, pleitende gebed van de Heere Jezus in Gethsemane toch wel heel sterk een voorbeeld. Als de Heere Jezus de lijdensbeker moet drinken. En die lijdensbeker, hij ziet hem voor zich. Hij weet hoe zwaar die lijdensbeker is, hoe bitter de alsem. En hij schrikt ervoor terug naar zijn mensheid. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar wat volgt er? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar kruisigt, zegt Augustinus, de Heere Jezus zijn wil.
voor de Vader. Hij buigt. Hij zegt niet mijn wil, maar uw wil. En dat, gemeente, in het persoonlijk gebed en in de voorbeden is de grens die God zelf aangeeft. Wij mogen alle dingen aan de Heere eerbiedig voorleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. En daar hoef u niets achter te houden. Dat wordt nergens in de Bijbel gezegd. Maar wij moeten het wel leren om te bidden. Uw wil geschieden. En dan kan het zo zijn in het leven van iemand die de Heere vreest. Dat hij bidt. En dat hij smeekt om iets. En hartelijk verlangt dat dat gebed verhoord wordt. Net als Abraham hier. Hij was zo begaan met die mensen. Oh, we voelen met hem mee, is het niet? Maar dan moet Abraham leren. Maar u wil geschieden. Saul van Tarse, de apostel Paulus. Hij heeft zo indringend gebeden. Heere, neem die doorn uit mijn vlees weg. Die kwaal die ik heb. En hij was ervan overtuigd dat hij dan nog veel beter zijn werk als een apostel doen kon. Heere, dat is toch tot uw eer. En dat is toch ten goede voor uw kerk. Maar de Heere zegt, nee, Paulus. Mijn genade is u genoeg. Je kan de boodschap krijgen dat je ziek bent. En je kan er maar niet mee eens worden. Heel begrijpelijk. Dat de muren op je afkomen en je toekomst ineens stort. Dan mogen we bidden om genezing, om wonderen van Gods kant. Maar het moet gebed zijn in het U wil geschieden. En dat kan ontzaggelijk zwaar zijn, gemeente. Ook voor iemand die de Heere oprecht vreest. Om te leren bidden, U wil geschieden. Want het moet maar eens tegen je eigen wil, tegen je eigen gedachten ingaan. Ja, dan moeten we het leren. En dat leert iemand op de school van Gods genade. Om eigen krachten te verachten. Om de eigen wil te kruisigen. Uw wil geschieden. Kijk, en daar moet deze Abraham. Hij voelt het aan als hij bij zijn laatste gebed komt. Voor buigen. Uw wil. Hij moet zwijgen. En zo neemt God soms ook vandaag nog. Wel eens gebeden van zijn kinderen weg. Dat hij ze laat zien dat ze om die dingen. Zoals Paulus met die doorn in het vlees. Of Samuel om het herstel van Saul. Niet meer mogen bidden. Want de grens van het gebed is de wil van God. Nee, dan kunnen we alles niet uitleggen. En dan kunnen we alles niet doorzichtig maken. Dan kunnen we alle waaroms ook niet keurig uitleggen en zeggen het is hierom en het is daarom. Maar dan mag Gods kerk wel leren in het uw wil geschieden te berusten. En te zeggen, Heere, begrijpen doe ik het niet. Maar u wil, ook al gaat het tegen mijn gedachten in. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. En dan doet de Heer het nooit verkeerd. Als we in de wil van de Heere gelovig. Mogen berusten. Dan doet de Heer het nooit verkeerd. Want in hem is geen onrecht. En daarmee raken we aan een andere grens. Die eerste was dus. Deze Abraham moest bidden. Heere, uw wil geschieden. De tweede is dit. Dat we zien hier typisch oud-testamentisch. Dat Abraham ons getekend wordt als een machteloze voorbidder. Nee, daarmee bedoel ik niet dat het gebed van Abraham geen waarde heeft. Zo is het niet. Daar zit, zoals we al gezien hebben, veel onderwijs in. maar u vindt soms in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat mensen machteloze voorbidders zijn. Er zijn mensen wier gebeden in een ogenblik verhoord worden. Elia sprak en het regende. Er zal geen regen of dauw zijn, zei hij tegen koning Ahab, tenzij dat het is naar mijn woord. En de Heere deed wat Elia vroeg. Maar dan zouden wij de idee kunnen krijgen dat ook Gods kinderen of Gods knechten, ja, zomaar automatisch verhoring zouden kunnen verwachten op hun gebeden. Of dat de Heere het zou verhoren omdat zij zo bijzonder waren. En u laat de Heere nadrukkelijk telkens weer in de Bijbel zien dat er ook kinderen van God zijn die in het geloof en oprecht bidden en wier gebeden toch niet verhoord worden. En in bijzonder laat de Heere dat zien waarin het gaat om de voorbeden. Er zijn verschillende voorbeden in de Bijbel die niet worden verhoord. Ik noem u er twee. Jeremia. In hoofdstuk 14. Als Jeremia in de tijd van de grote droogte, leest u het thuis maar eens na. De Heere smeekt dat hij de hemel wil openen en wil uitgieten het water. Dan zegt de Heere als antwoord op dat ontroerende gebed, zo onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het om uws naams wil. Dan zegt de Heere, als stonden Mozes en Daniel en Samuel voor mijn aangezicht, ik zal u geenszins horen. Ontzettend. Maar het is de werkelijkheid. Mozes heeft ook gebeden. En de Heere wijst ook zijn voorbeden af. Abraham. De Heere redt de stad Sodom niet. Al staat er straks wel, als Lot uit Sodom gehaald wordt en de Heere dacht aan Abraham. Maar Sodom wordt niet gered. En waarom is dat dan? Dat soms voorbidders in de Bijbel geen antwoord krijgen. Wel omdat dat Gods wil niet was. Ja, maar we kunnen nog wat zeggen. Opdat we hierop gewezen zouden worden. Dat mensen machteloze voorbidders zijn. Hoe Godvrezend, hoe ernstig, hoe bewogen zij ook bidden. En dat is op zichzelf goed. Opdat wij gewezen worden op de enige voorbidder wiens gebed nooit afgewezen wordt. Al die onverhoorde voorbeden, met name in het Oude Testament, wijzen heen naar de Heere Jezus. Die altijd leeft om te staan voor het aangezicht van zijn Vader. En altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En zijn gebeden, ze zullen nooit worden afgewezen. Want de Vader hoort zijn Zoon. En hij geeft wat zijn Zoon vraagt. Ik heb het u wel eens gezegd. In de Griekse tekst van het Nieuwe Testament wordt, wanneer het gaat over de voorbeden van de Heere Jezus, een woord gebruikt wat je ook kunt vertalen met eisen. Abraham had niets te eisen. Daniel had niets te eisen, Jeremia had niets te eisen, Paulus had niets te eisen, u hebt niets te eisen en ik heb niets te eisen. Maar als de grote voorbidder komt voor de troon van zijn God en van zijn Vader, dan kan hij eisen. Want dan komt hij in het hof van de hemel, dan staat hij voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En dan doet hij, mag ik het eenvoudig zeggen, zijn handen open. En dan wijst hij op de littekenen. En dan zegt hij, Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Ik wil niet dat ze in het verderf neerdalen. En dan kan de Vader het bloed van Christus niet verloochenen. Dan wil de Vader dat bloed van Christus ook niet verloochenen. Dan moet de Vader deze voorbeden van de Heere Jezus Christus, die moet hij verhoren. En hij wil niet liever. En vandaar dat we hier onderwezen worden in het feit dat wij mensen mogen bidden. En ook aan anderen mogen vragen. U mag het vragen aan uw dominee. U mag het vragen aan de leden van de kerkenraad. U mag het vragen aan iemand die de Heere vreest. O, bid voor me. Dat is bijbels. Maar u mag nooit vergeten. Het zijn maar machteloze voorbidders. Net als Abraham. Want voorbidders zoals Abraham, zoals wij mensen zijn, ze moeten ons heen wijzen naar hem, die God altijd hoort. En dan mogen we ook vragen, jonge meisje in de kerk, vergeet dat maar nooit. Dan mag je ook vragen, Heere, zou ik nu in die voorbeden van de Heere Jezus een plaats mogen hebben? Zou ik nu in zijn biddende handen begrepen mogen zijn? Kijk, daar gaat het om. Want als je daarin begrepen bent, als je een plaatsje in zijn voorbeden hebt, dan zal hij voor je bidden. En dan zal de Heere zeker horen. En voor wie bidt hij nu? Ja, u zegt dat staat in de Bijbel. Hij bidt voor zijn volk. Hij bidt voor zijn volk. Ja, hij bidt voor zijn volk. Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld. Niet voor Sodom. Ik bid voor degene die van de Vader gegeven zijn. Inderdaad, dat staat er. Moet u ook laten staan. Er staat nog wat bij. Ik bid voor degene die mij van de Vader gegeven zijn. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord, dat is door het woord van de apostelen, in mij geloven zullen. De Heere Jezus bidt dus voor zijn volk. Dat is voor de mensen die al tot bekering gekomen zijn. Maar hij bidt ook nog voor degene die nog tot bekering moeten komen. Die door een woord in mij geloven zullen. Aangrijpende gedachten, want dat betekent dat de Heere Jezus nog bidt. Ook op dit ogenblik voor die die nog tot bekering komen moeten. Misschien wel voor kinderen hier die nog tot bekering komen moeten. Misschien wel voor babytjes die nog niet geboren zijn. Want hij bidt voor degene die tot bekering zullen komen. Wat een ontroerende gedachte. De Heere Jezus bidt dat er nog mensen bekeerd worden. Dat er nog mensen geloven zullen. Ook op dit ogenblik. En zou je dan niet mogen vragen. Heere, geef dat ik daar dan bij mag zijn. Bij diegenen die geloven zullen. Ja, maar zegt u, ik heb niks. O, maar je hoeft ook niks te hebben. Om door de Heere aangenomen te worden. Want weet u wat de Heere ziet? In deze wereld? Weet u dat? Als de Heere Jezus neerziet uit die hoge troon van zijn heerlijkheid, dan ziet hij een wereld. Ja, en dat is Sodom. En in Sodom wonen geen rechtvaardigen. Geen 50, geen 45, geen 20, geen 10, niet één. Zo staat het in de Bijbel. Dat er in Nederland en in Middelharnis of in Sommelsdijk of waar u ook woont, niet één rechtvaardige woont. Romeinen 3. En er is niemand die God zoekt. Er is er niet één rechtvaardig. Niet tot één toe. Als er rechtvaardigen zijn in Sommelsdijk en in Middelharnis, en die zijn er, Gode zij dank, dan is het alleen genade. Dan is het alleen genade. Maar als de Heere op ons ziet, niemand rechtvaardig, niet tot één toe. En u zegt hij, nou wil ik komen en door de bediening van mijn woord neerdalen om arme, verlorene, onwaardige, schuldige mensen, die mensen van wie het staat in Romeinen 3, er is niemand die rechtvaardig is, niet tot één toe, om die mensen zalig te maken. Daar heeft de Heere Jezus zijn bloed voor gegeven. En daarvoor bidt hij volmaakt in de hemel. Om zulke mensen zalig te maken. Kijk, en daarom kan het voor verloren zondaren. Daarom kan het voor onrechtvaardigen. Voor mensen die hun portret getekend zien in Romeinen 3. Zondaar, schuldige, het oordeel verdient. Daarom kan het. En daarom zegt ook dit gedeelte, wat zoveel schriftgedeelten telkens weer zeggen. Zondaar, jonge meisje, ouderen, zoek de Heer. Smeek hem om het licht van zijn woord en geest. Smeek hem om zijn genade. Smeek hem of hij om het bloed van Christus op jou wil neerzien. Kan nog. Tot aan het einde van de wereld zullen er mensen onrechtvaardigen bekeerd worden. Kan nog. Ja, zegt iemand, maar ik heb al zo lang gevraagd. En al zoveel gezocht. Ach, één ding dan maar. Ons zoeken. We moeten steeds maar weer leren. Is het niet dat ons zoeken voor God niet te betekenen heeft? Maar blijf maar zoeken. Blijf maar vragen. Laat u onderrichten door het woord van de levende God. Maar blijf zoeken. Blijf vragen. En dan denk ik aan die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. U weet wel, die weduwe kwam bij hem. Doe mij recht. Tegen mijn wederpartijders, tegen de mensen die het me moeilijk maken. Doe mij recht. Maar die onrechtvaardige rechter deed geen recht. Uiteindelijk, om maar van het mens af te zijn, zegt hij, goed, ik zal haar geven wat ze vraagt. En dan geeft de Heer Jezus deze toepassing. Zal God dan geen recht doen? En dan zijn we weer terug bij de tekst van vanavond. Zal God dan geen recht doen? Aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. Ik zeg u. Hij zal haastelijk recht doen. Beste vrienden. Zal God dan geen recht doen? De rechter der ganse aarde. Heeft hij ooit gezegd. Tot het huis van Jacob, zoek mij te vergeefs. Zal iets voor hem te wonderlijk zijn. Ik zeg u, hij zal haastelijk recht doen. En de gebeden van arme tobbers, van arme zondaren, die het oprecht om hem begonnen is, zeker horen. Om Jezus wil. Amen.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw naam dank dat we vanavond zo in alle stilte en rust bijeen mochten zijn in uw bedehuis. U hebt uw woord gegeven. We hebben er iets van mogen zeggen. U hebt ons daarbij geholpen en uzelf niet onbetuigd gelaten. Heere, wil u het nu zelf ook maar toepassen, want dat kunnen wij niet. We hoeven het ook niet te doen. Maar wil u geven dat er veel gebed en veel voorbeden onder ons geboren mag worden. U weet het, Heere, we zijn allemaal net als Sodom. Er is er niet één rechtvaardig, niet tot één toe. We hebben niets waarop we kunnen pleiten. Maar wil u dan om de werkingen en de verdiensten van die grote koning, de Heere Jezus Christus, onder ons werken. O, geef dat er veel bekeerd zullen worden en geloven zullen. Wees u met ons en onze kinderen, ook deze week die we ingaan. Help onze kinderen op school, sterk ons allen bij ons werk. Wees met allen die niet meer werken kunnen of die ziek zijn. Wil u ons allen gedenken en bovenal, Heere, geef ons genade. Geef ons genade. Niet om iets van ons. Want dan zou niemand één ogenblik verder kunnen leven. Maar om de verdiensten van hem, de grote voorbidder, die gij altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Gaat heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.